Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dag dames en heren, welkom bij deze nieuwe aflevering van Ik ken iemand die. Ik ga de intro doen, want
beste
we zijn
mensen,
bij mij thuis.
Is niet woke, dames en heren.
Oh shit, woke. Even opnieuw.
Is niet woke. Mag de conteur ook niet doen, mag ik het ook niet.
Beste ouders en of mensen die gewoon luisteren terwijl ze geen kinderen hebben, dat mag namelijk gewoon. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ik ken iemand die. Ik mag de intro doen, want we zijn in Bergharen. Yay!
Ja.
Ik ben Hanneke Hendricks, moeder van Alma van bijna 7. En samen met Nienke de Jong, moeder van Janne van 7, Abe van 5 en Kees van 2. En Alex van der Hulst, vader van René van 12 en Jaren van 7. En Anne Janssens, vader van Julius van 7 en Doenja van 4, maak ik Ik ken iemand die. Een podcast over ouders, kinderen opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. En vandaag zijn we in Bergharen. En hebben we een gast. En dat is Mirjam Meek, die het werkelijk fantastische boek schreef, De Verwachting Voorbij. Laten we gauw gaan luisteren. En je hoort een boormachine op de achtergrond. En ik weet welke buurman het is en die is heel aardig. Dus we gaan het gewoon negeren.
Ja, zeg.
Laat het gaan.
Het roer moet om, ja dat moet.
Mooi.
Ik luister dat liedje denk ik 10 keer per dag.
Is dit de intro?
We zingen altijd even om in te komen, zingen we met elkaar Frozen.
Ja. En ik ken hem ook wel.
En de gast moet dan de solo even.
Ja, dat is goed.
Je hebt een paar podcasts bij ons zien. Eerst de lachtrein voordat ze beginnen. Ken je de lachtrein?
Nee.
Dat is heel erg.
Wie doen dat? Of mag je dat niet zeggen?
Nee, mag niet zeggen.
Oh, ze schamen zich. Dat is ook
ze allemaal zo. Ha, 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 ha. En dan steeds harder lachen.
Oh, dat is echt verschrikkelijk.
Ja, maar wij zingen Frozen met elkaar.
Ja.
Wil je meezingen?
Ze neemt zo'n...
Ik heb ook nog de beste microfoon, toch?
Ja. We knippen ons er dan ook uit. Houden we jou over.
Horen we ineens een auto wegscheuren? Toen toch maar met z'n drieën.
En dan zo chill.
Ja, en ik wil weer even zeggen tegen de luisteraar dat ik vandaag de techniek doe. Dus ik hoor alleen maar kloppen en bonzen en boren en koelkasten.
De koelkasten, ja, die hoor ik wel.
Maar we nemen dus op in Bergharen, in het rustieke Bergharen.
Ik vind het leuker weer te zijn.
Ja, ik vind het ook wel leuk dat jullie er zijn. Ja, en voor jou, Mirjam, we hebben een gast vandaag, die zullen we zo even voorstellen. Maar voor jou was Bergharen ongeveer even ver als Amsterdam. Dus...
Ja, dat klopt. Ik dacht dat het wat dichterbij zou zijn, maar dat is niet zo.
Het voelde dichterbij.
Het voelde dichterbij, ja. En een makkelijke parkeren, dat vind ik wel altijd een heel groot voordeel.
Ja, het is hier gewoon hop voor de deur. Staan jullie op de oprit, jongens?
Nee.
Had het mogen, hè? Die is helemaal leeg, de oprit.
Ja, ik voelde het toch
een soort... Maar dat doe je niet zo snel, toch? Je gaat niet zo snel op iemands oprit staan.
En de volgende keer mag je op de oprit.
Ja?
Ja.
Maar dan komt Doris thuis en die parkeert hem erachter. En
precies.
Dan moeten we tegen Doris, zijn jullie... kan jij misschien even naar achter, dan kan ik uit.
Hoe lang zijn jullie van plan om te blijven?
Nou, je had lunch beloofd.
Ja.
En een borrelplank had je beloofd.
Ja, precies. Dan komen weer die cornichons.
Ik heb mijn agenda weer leeggeveegd voor de rest van de komende 2 dagen.
Ja, we hebben eigenlijk ook nog de Bergharemse Dames Zwemclub vanmiddag. Dus jullie mogen ook mee gaan zwemmen. Als je bent.
Zijn de logees nog van Down and Rabbit Hole?
Niet dat ik weet. Oh. Er staan wel nog 2 fietsen in de tuin waarvan ik eigenlijk geen idee heb van wie die zijn. Dus moet ik straks even nog gaan rondappen van wie. Maar we hebben het allemaal overleefd.
Ik kan zomaar een deur opengaan ergens, dat iemand heel uit geeuwt.
Dat Maus uit de kruipruimte komt. Ja.
Had je stormschade hier?
Ja, nee. Doris heeft zo'n leuk windmolentje.
Weerstation?
Nee, het weerstation is nog heel, maar ook een windmolen, best wel grote, met een lampje erop. Maar die is kapot gewaaid.
Oh,
heeft hij hard gewaaid?
Ja, maar niet, volgens mij niet...
Niet op zijn Muidenberg.
Nee, bij
ons waren wel heel veel bomen omgewaaid.
Ja. Heftig, hè?
Ja, echt heel veel, ja. Ja.
Vlinderstruik is omgewaaid.
Och. Ja. En je lievelingsboom in Amsterdam?
Ja, die voor de ingang van de Hortus stond een hele oude iep. Was het een iep? Ik denk een iep.
Ja, een iep, want het is natuurlijk Hortus. Dus Amsterdam moet in het Engels, die mededelingen.
Ja, dus gek, moest dat ik was wel een beetje stom, hè?
Moest ik de helemaal elm in Google Translate gooien.
Is dat een iep?
Ja, een iep, ja.
Oh.
Elm, ja. Nou goed. Hmm. Ik kwam vroeger heel vaak in de Hortus, ik woonde daar vlakbij in Amsterdam. Er stond een hele grote boom voor de deur. Oh. Die soort van de Hortus bewaakte. Niet het begeven gisteren.
Oh, het zonde. Ja. Heeft een oude boom.
Ja, 125 jaar zo ongeveer.
Mijn moeder vond die boom heel mooi.
Oh. Ook nog eens.
Nou goed. Maar mijn vlinderstruik is net zo belangrijk. ik heb hem geprobeerd te repareren met steen en touw.
Om terug in het gat te duwen.
Hij moest terug. Is gelukt. Ik was best trots op mezelf. Ik was echt als buurman in mijn eentje aan de gang gisteren. Mijn buurvrouw keek van achter het raam.
Hoofdschuddend of toeknikkend?
Meneer, wat bent u toch allemaal aan het doen? Want ik moest ook haar tuin in en dan over haar plantjes stappen om haar terug te krijgen.
Maar het is gelukt.
Echt, ik was trots op mezelf.
Alleen je weet nog niet of hij het overleefd heeft.
Nee, dat weet ik niet.
Nee. Maar hij staat
volgens mij kan een vlinderstruik best wel veel hebben. Anders kun je hem ook nog weer kort afknippen.
Ja. Ja, maar niet nu toch?
Nou, officieel moet het eerder, hè? Moet dat zeg maar in de maart of zo, april.
Ja, niet gedaan, Alex.
Nee? Ja. Dan kun je het in het najaar weer doen.
We hadden toch ooit een sponsor waarbij je dat kan opzoeken op de website?
Ja, Sprinkler.
Sprinkler, ja.
Hey, maar Nienke is er niet.
Nee, die zit volgens mij nog steeds met Huub Stapel ergens in Friesland een televisieprogramma op te nemen.
Ik snapte eigenlijk helemaal niks meer van wat ze allemaal post. Het gaat over stukken taart die dan blijkbaar heel belangrijk zijn. De laatste was een hele onbekende man die blijkbaar een van de god is in Friesland.
Dat snapte ik ook niet. Ja. Ik durfde niet aan haar te vragen.
Ik weet niet wat er allemaal gaande is.
Ja, Nienke stuurde een foto waar ze op stond met een voor ons allemaal totaal onbekende man. Waarop stond, ik kan vredig sterven.
Ja.
Oh. Waarvan we dachten, die moet dan wel bekend zijn.
Ja, het is niet, waarschijnlijk geen vreemde die je dan zo tegenkomt.
Oh, ik ben heel blij dat jullie ook niet wisten wie het was.
Toen heeft Doris heel lang gegoogeld. En toen uiteindelijk zei hij, dit is hem volgens mij. Dat was een Friese singer-songwriter.
Ja,
oh,
ja.
Okay.
Ja, een beetje de Frans Pollux. Die ken je,
soms
die
laat je dat soort dingen liggen. Want dan denk ik, ik zou er weer raar zijn. Dat
zal
ik
aan mij liggen.
Of zo. Ik laat het wel even gaan. Ik vind het jammer dat ik niet weet. Want ik durf niet te vragen. Heel blij dat je het ook niet wist.
Ik denk dat ze terug verhuisd naar Friesland binnenkort.
Denk ik, want die taart, dat was ook, het zal vast geen taart zijn, maar dat was ook heel belangrijk.
Ja, ja, je kunt het meisje wel uit Friesland halen, maar
Friesland, ach, je komt er vandaan.
Ja.
Ja,
Friesland niet uit het meisje.
Een beetje zo enthousiast als Hanneke net over Venlo begon tegen jou.
Ik licht ook helemaal op, hè, toen je zei dat.
Zou dat ook bij de leeftijd horen?
Ja, misschien wel.
Ja, je zei laatst nog dat je eventueel terug wilde.
Nee, dat heb ik nooit gezegd. Ik heb nooit gezegd, ik wil eventueel terug. Nee, ik zou daar echt niet meer zo snel gaan wonen in Venlo.
Dan was het iets anders en dan maakte ik... Ja, nee, dat was inderdaad.
We komen langzaam toch aan op jouw terrein, op hechtingen en onthechtingen.
Ja, hè?
Zo is dat.
Ja. Zullen we ook maar...
Ja,
want
ga maar beginnen.
We hebben wel eens gasten gehad die echt dachten van... Nou, waarom ben ik eigenlijk uitgenodigd?
Na een half uur meegepraat hebben over nonnen op je onderwerpen.
Laten we nu maar eens... We hebben een gast, Mirjam Meek, en die heeft een boek geschreven, De Verwachting Voorbij. En ik mailde jou omdat ik een stuk had gelezen in de krant over het boek. En ik dacht meteen, dit is iets wat we ook waar we het in deze podcast ook over moeten hebben. Omdat het gaat over waar eigenlijk de helft van deze podcast, wat mij betreft, over gaat, is over de illusie van de roze wolk, zeg maar. Ja, ik weet niet of ik het nou goed zeg. Dat mensen toch heel veel verwachten. Ja, eigenlijk over de verwachtingen van het ouderschap.
Ja.
Dat is nou precies ook de titel
de
natuurlijk.
De verwachting voorbij, ja.
En in verwachting en weet ik.
Maar de verwachting en de realiteit daarna.
Ja.
Wat ook voor jou belangrijk is en wat in het boek ook heel veel terugkomt.
Ja,
want maar zullen we eens bij het begin beginnen? Want jij bent van origine verloskundige.
Ja. Ja. Ik heb 10 jaar als verloskundige gewerkt. En eigenlijk heb ik toen tijdens mijn verloskunde heb psychologie gestudeerd.
Al werkte als verloskundige?
Ja, dat heb ik naast mijn werk gedaan. En eigenlijk tijdens het werken had ik al zoiets van, ik wil die twee werelden verbinden. De verloskunde met de psychologie waren echt twee aparte werelden. En ja, mijn zinziens moeten die samenwerken, zeg maar. En toen na mijn studie psychologie heb ik gedacht van, nou, daar wil ik mee verder. Ja, en in de psychologie moet je dan allemaal... dan ben je basispsycholoog, dan moet je GZ-psycholoog worden. Dat duurt nog weer 2 jaar. En dan klinisch psycholoog, psychotherapeut, als je ook de meer intensieve problematiek wil behandelen. En dat heb ik gedaan. En toen ik klaar was, heb ik eigenlijk meteen gedacht, ik begin een eigen praktijk om die twee werelden samen te brengen. Dus de taal van de verloskunde en de taal van de psycholoog, die spreek ik allebei.
Want dat miste je gewoon toen je verloskundige was. Dat een beetje zo één machine zou zijn.
Absoluut. Ja, in de verloskunde. De verloskundige ziet natuurlijk mensen heel lang, hè, zeg maar 9 maanden. Dus die kunnen heel goed monitoren ook hoe het met iemand gaat. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat 6 weken postpartum neemt de verloskundige afscheid. Ja, en dan begint het eigenlijk pas voor de jonge ouders. En daar houdt het een beetje op.
Ja.
En dus in één zin voor de leek, voor mij dus, een klinisch psycholoog. Wat doet een klinisch psycholoog precies?
Ja, een klinisch psycholoog behandelt in een specialistische GGZ. Dus doet ingewikkelde psychiatrie, psychologie behandelt die. En de GGZ-psycholoog behandelt de wat meer kortdurende, wat simpelere psychische klachten.
Ja, de wat moeilijkere zaken.
Ja.
En die komen ook allemaal weer straks terug in je boek.
Ja.
Wat kwam je veel van de problemen die je in het boek beschrijft, die je als psycholoog hebt bent tegengekomen, zag je dat al als verloskundige of komt dat niet aan bod in die gesprekken die je hebt als verloskundige met ouders?
Nou, dat vind ik een interessante vraag. Ik denk dat ik het wel zag. Mm-hmm. Maar als verloskundige kijk je ook een beetje met een andere blik. Dus ik zag het wel, maar misschien labelde ik het niet zo zoals ik dat nu zou doen als psycholoog. En bovendien raakten mensen uit beeld 6 weken postpartum. En heel veel van die psychische klachten ontwikkelen zich ook juist in die fase waarin je als verloskundige niet meer betrokken bent.
Mm-hmm. Ja, precies. Als die eerste, in de eerste paar weken kun je nog kraamtranen. Ja. Weet je, dan moet iedereen wel de hele dag huilen. Maar op een gegeven moment als er eentje alweer aan het werk gaat, dan begint het inderdaad een beetje.
Nou ja, en ook in de in die 9 maanden, zeg maar, zagen we als verloskundigen natuurlijk ook wel vaak strubbelingen, zeg maar, in relaties of somberheid of angst. Maar als verloskundige had je ook heel vaak niet de ruimte om daar zo uitgebreid bij stil te staan. Want je bent ook gewoon verantwoordelijk voor juist het fysieke stuk, zeg maar. Hè? Ja. Een gezonde moeder en een gezond kind. En steeds meer weten we nu, en ook de verloskundigen, dat daar ook een gezonde mentale toestand bij hoort. En ook verloskundigen hebben daar gelukkig steeds meer aandacht voor.
Ja.
Ja.
Ja. Hoewel je dan ook wel weer beschrijft dat veel mensen toch echt wel even een drempel moeten nemen om erover te praten, omdat ze dat toch veel wegstoppen.
Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom ik het boek ook heb geschreven. En er is nog steeds sprake van gewoon een heel groot stigma. Hè? Jij noemde de roze wolken net al even, Hanneke. Dat is toch nog wat we met z'n allen graag willen geloven. En
waar sommige mensen ook wel op zitten,
absoluut.
Natuurlijk.
En ik denk ook dat we met elkaar kunnen stellen dat het moederschap of het vaderschap, hè, een van de mooiste dingen is die je kan overkomen. Maar het is tegelijkertijd ook ongelooflijk ingewikkeld. En een hele grote verandering in je leven. En zo'n grote verandering schuurt. Ook mooie veranderingen kunnen wel heel veel last geven of pijn doen ook.
Ja.
En die kant wil de samenleving eigenlijk niet zo horen. Of en ik denk soms zelfs wel, misschien is het ook niet willen, maar ook soms niet kunnen. Dus gewoon luisteren naar iemand die het moeilijk heeft en luisteren naar iemand die zegt, ik kan eigenlijk op dit moment helemaal niet zo genieten van het moederschap, of ik vind het teleurstellend, of dat is iets wat we slecht kunnen aanhoren. Dat willen we graag oplossen.
Ja.
En dan heb je toch vaak het gevoel dat je daar alleen in staat, met als gevolg dat je een volgende keer daar niet weer over begint. En zo houden we het, denk ik, met elkaar ook een beetje in stand.
Ja, en het een beetje het doorzetten. Weet je wel, even de schouders eronder en dan niet klaar, niet lullen, maar poetsen. Ja. En dan komen we er wel.
Ja. Ja, en dat doen vrouwen zelf ook heel erg. Hoor. Ook een beetje het bagatelliseren. Zo van, ik heb toch een gezond kind en mijn bevalling is goed gegaan. Ik moet ook niet zo zeuren. Dat is wel heel erg, een mentaliteit die we veel tegenkomen. En ik ken iemand die, en dat is dan altijd erger.
Dat is onze podcast
nu. En dat is dan altijd erger dan wat ze zelf hebben meegemaakt, waardoor er dan eigenlijk onvoldoende aandacht is voor hun eigen ja, strubbelingen.
Ja.
Onze filosofie hier is, je mag altijd zeuren.
Ja.
Oké. Okay.
Ja, en graag zelfs.
Ja, Nienke heeft een tekening ingelijst waarop staat... dan zie je zo'n man en zo'n vrouw knuffelen. En dan zegt die man... Wil je erover zeuren of wil je over, wil je erover klagen of wil je het oplossen? En dan zegt die vrouw, over klagen.
Klagen, ja. Ja.
En dat is natuurlijk wel... dat is misschien een beetje wat je bedoelt.
Ja, nou ja, weet je, klagen is dan een soort negatief woord. Ja. Hè? Maar wel, doe dat maar. Klaag tegen je buurvrouw. Hè? Vertel het verhaal aan je vriendinnen, aan je ouders, aan wie het wil horen. Omdat dat zo helpend is. En zeker, dat geeft een bepaalde openheid. En dan zul je ook gewoon merken dat er veel meer mensen zijn die dingen herkennen.
Ja, want jij begon, dat vond ik zo grappig. In het boek begin je met, dan zegt een collega tegen jou, als ik het goed heb.
Heerlijke eerste zin is het. Ik heb hem hier. Ja, ik wist dat je zou veranderen, maar dat je zo muts zou worden, had ik niet gedacht. Perfecte eerste. Dit had ook een eerste zin van jouw boek kunnen zijn, Hanneke.
Ja, ben je ook zo'n muts geworden?
Ik ben ook een...
Ja, nou, maar het is een goede eerste zin.
Het is een goede eerste zin. Nee, ik heb me ook heel lang verzet tegen de muts. Tegen het zijn. Maar uiteindelijk worden we inderdaad allemaal een muts.
Ja, ja.
Maar en toen kun je ons de luisteraars meenemen vanaf die zin? En toen ineens kwam dat eigenlijk het idee voor dat, om het allemaal eens op te schrijven.
Nou, deze zin, zeg maar, dat ik zo'n ongelofelijke muts zou worden. Dat zei mijn collega toen ik nog op de verloskamers werkte in Groningen. En zij is, geloof 20 jaar ouder dan ik. Dus zij had het hele traject al doorlopen. En ik kwam terug van verlof. En ik was dus een muts geworden in haar ogen.
Waarom was je een muts geworden?
En wat bedoelde ze met muts?
Nou, ik wilde eigenlijk een soort van alleen maar thuis zijn. Ik ging even werken en zo snel mogelijk weer naar huis. En als ik mijn kind naar de crèche bracht, dan gaf ik er een briefje bij hoe laat hij alles moest. Ja, dat ging niemand natuurlijk lezen, maar ik, ik vond dat wel nodig. Ja. En dus er werd echt iets anders. Dat werk kreeg een hele andere plek. En ik werd dus gewoon een beetje mutserig.
Terwijl daarvoor was werk misschien... Wel echt nummer één een beetje. Ja,
en nog steeds werk ik heel graag. Maar in die periode zat ik nog zo in die bubbel van dat moederschap. En ik weet ook nog dat ik het altijd heel lastig vond als ik dan ergens anders was. Bijvoorbeeld op mijn werk. Dat mensen niet aan mij konden zien dat ik moeder was. Ja. Dan wilde ik eigenlijk wel even iets zeggen. Zodat ze ook wisten dat ik een kind had. Dus daar was ik heel erg mee bezig.
Ik ben een kolf, zeg maar. Nonchalant om je nek in plaats van.
Ja, of als ik dan in de winkel was dat ik zei van... Nee, ik moet nu naar huis, want ik moet zo mijn zoontje... in ieder geval even hem noemen, zodat ze wisten dat hij er ook was.
Schrijf je nog steeds die briefjes?
Nee, dat schrijf ik nu niet meer. Ik heb inmiddels puberkinderen en ik mag me vooral niet veel met hun
Hoe oud zijn ze nu?
14, 17 en 19.
Oh ja.
En wilde je ook heel graag moeder worden of was dat niet zo?
Ja, ik wilde wel heel graag moeder worden en... Dat is natuurlijk een vraag die me vaker wordt gesteld. En dat ik ook denk van, hoe stond ik zelf eigenlijk in dat moederschap? Welke verwachtingen had ik eigenlijk toen ik moeder werd? En ook ik, ondanks dat ik verloskundige was, was gewoon vol vertrouwen. En dat is meteen ook heel interessant. En waar wij nu ook nog steeds wel veel over nadenken. Dat hoe bereik je de ouders voordat ze vader of moeder worden... met dit verhaal, met het eerlijke verhaal. Want als je zwanger bent en je wilt graag kinderen of je droomt ervan, dan is dat ook niet het verhaal wat je wil horen.
Nee, want ik heb ook een... Ik herkende sowieso gek genoeg in alle verhalen eigenlijk, terwijl eigenlijk bijna alle verhalen zijn niet van mij op van toepassing.
En heel verschillend.
Ja. Maar er was één zo'n verhaal... hoe dan ook. Ik was ook zo'n moeder die eigenlijk dacht van, ik pak mijn koffertje en ik ga. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk. Maar ik heb nou zelfs ook de neiging inderdaad om tegen vriendinnen die dan zwanger te zijn van hun eerste kind, om die te bellen en te zeggen, pas op, wat je wil niet te doen. Niet om ze helemaal te waarschuwen voor alles wat mis kan gaan als je net een baby hebt.
Yeah.
Maar terwijl, je kunt je daar helemaal niks... Je kunt dat bijna niet horen, inderdaad.
Nee, en tegelijkertijd vind ik het wel interessant om daarover na te denken.
Ja.
Want mensen zeggen ook wel eens van, ja, maar je wilt moeders toch ook niet heel bang maken of zo. Terwijl ik dan denk, ja, bang maken, daarmee heb je ook wel weinig vertrouwen in de vrouw of in de ouders.
Ja.
En zij hebben toch ook gewoon recht op het eerlijke verhaal. En toen mijn boek uitkwam, vergeleek ik het. Ja, het was natuurlijk een beetje gekscherend. Maar met dat je naar het ziekenhuis gaat voor een operatie. En dan is een dokter verplicht om jou alle mogelijke complicaties tot aan de dood toe bij je narcose, om dat te benoemen. Ja, daar word ik ook een beetje bang van. Maar toch heb ik er recht op om dat te weten.
Ja.
En nou pleit ik er natuurlijk niet voor om ouders alles wat er kan gebeuren te vertellen. Maar wel van, goh, ze kunnen best dragen dat je wat vertelt over, ja, wat de verwachtingen zijn. Als je weet dat 1 op de 5 vrouwen psychische klachten krijgt en jij krijgt daar last van, dan helpt het ook om te weten dat dat best normaal is. Dat er een hele grote groep is die dat heeft. Dus het is niet alleen maar dat je daar bang van wordt. Het is denk ik ook steunend om wat beter te weten, ja, wat er mogelijk kan gebeuren.
Ja, want heb je in het boek, had je het ook over ouderschapsgeloften in België?
Ja, ja, dus Hanny Havenkort is dat volgens mij. Die heeft een boek geschreven over, ik weet de titel van het boek even niet meer. Ja. Maar zij pleit voor een ouderschapsgelofte. Nou, het is niet zo dat ik daar per se voor pleit. Maar het is wel zo dat je uitnodigt om al voordat het kindje er is met elkaar in gesprek te gaan over, hé, wat zijn eigenlijk onze verwachtingen?
Ja.
Hoe denken wij over de opvoeding? Hoe gaan we dat eigenlijk doen met werk? Hoe kijken wij eigenlijk naar het ouderschap? Hè? Dat je echt met elkaar die dat bespreekt en daar over nadenkt, dat is denk ik wel heel waardevol.
Ja, want daar gaat veel natuurlijk over dat het zo veranderend is. Hè, op het moment dat je een kind krijgt, dat je leven op zijn kop wordt gezet. En als je zo'n ouderschapsgelofte maakt, dan erken je eigenlijk ook met elkaar van, er gaat heel veel veranderen. Ja, ja. En dat wordt nog wel eens vergeten eigenlijk. Dat we in de gauwigheid, denk je daar niet echt over na. Sorry Hanneke, ik zit op de tafel te sluiten. Oeh, Hanneke streng vandaag.
Ja, heel erg.
En daar is het ook eigenlijk voor bedoeld, toch? Om na te denken van, hey, en bij elkaar te realiseren, het gaat nu anders lopen de komende tijd.
Maar
wat gaan we doen?
Ook een groot dilemma wat je in het inleiding schrijft. Je wordt eigenlijk een ander persoon na de bevalling. En tegelijkertijd,
ja, dus je weet nog niet hoe anders het gaat worden ook. En hoe je zeer jezelf gaat
veranderen. Je maakt een beslissing voor die andere persoon die je straks bent.
Ja.
En eigenlijk zou je het liefst andersom willen. Dat je als andere persoon vooraf erop kon kijken en zeggen van, ja, hier moet ik rekening mee houden. Ja, ja.
Maar dat is dat
ingewikkelde zinnen, Alex. Leuk.
Dat gedachte-experiment, waar je, daar moeten we het zo ook even over hebben, waar je het over hebt in het boek. Laten we daar eerst maar mee beginnen. Met die dat je hele leven in een zwart-witte kamer woont.
Ja, ja, nee, want ik zit even, want jullie zeggen alle drie het anders, zeg maar.
Dat is over ons probleem altijd.
Laten we er nog iets bij gooien.
Het gaat over de transitie.
Ja, we beginnen bij
ouderschap.
Ja.
En jij zegt inderdaad van, goh, er zijn allerlei veranderingen waardoor je eigenlijk een keuze maakt, maar je bent eigenlijk nog niet de persoon die je straks bent. En dan kom je eigenlijk bij dat experiment. Dus volgens mij mag ik hem zo vanaf dat experiment zo. Ik beschrijf inderdaad het experiment van Paul. Dat is een filosoof van lang geleden. En die stelt eigenlijk, goh, stel je eens voor dat je gelukkig bent, maar jij leeft in een zwart-witte wereld. Dus als je dat eens voorstelt, dat je gewoon in een zwart-wit, alles is zwart en wit. En dan komt er iemand naar je toe en die zegt, wil jij de kleur rood zien? Ja, wat zeg je dan?
Ja, leuk, ja. Ja, precies.
Ja, welke overweging ga je dan maken? Ik ben nu gelukkig.
Ik zou waarschijnlijk zeggen, nu even niet.
Nu even niet.
Ik ben even druk.
Het zit in zijn karakter.
Laat eerst maar iemand anders zien. Dan hoor ik wel.
Jij gaat er eerst even afkijken hoe het voor iemand anders is.
Ja. Laat me eerst even Alex zien. Als die er mee om kan gaan.
Ja.
Maar uiteindelijk jij bent toch ook aan kinderen begonnen?
Ja, misschien heeft iemand anders gezegd, hier, heb je roze. Ja, maar ik wil
maar dus dan maak je, je hebt allerlei overwegingen om die keuze te maken, maar je weet niet hoe het is.
Nee.
Maar wat we wel weten, dat als je ervoor kiest om die kleur rood te gaan zien, dat zwart geen zwart meer is en wit niet meer wit. Want je hebt een nieuw perspectief.
Ja.
Er is een kleur bijgekomen. En je kunt ook niet meer terug.
Nee.
Ja, je kunt dan niet denken van, nou ja, doe toch maar dat ik dat niet heb gezien, want je weet nu wat rood is.
Ja.
Dus het heeft je veranderd, mm-hmm, voor altijd. En daar leg ik de link, zeg maar, ook met het ouderschap. Je kiest voor een kindje vanuit al je dromen, vanuit verwachtingen, vanuit Ja, misschien ook wel een illusie. Hè? En op het moment dat jij moeder of vader bent geworden, is alles anders.
Ja.
Is je perspectief veranderd. En dus inderdaad wat jij zegt, alle beslissingen die je vooraf maakt, maak je voor een periode dat je eigenlijk een transformatie hebt ondergaan. En ja, eigenlijk een beetje iemand anders bent. Hè? En tegelijk is dat ook weer een interessante vraag. Ben je dan iemand anders? Hè? Dus dat gaat ook een beetje over identiteit, zeg maar. Hè? En in mijn boek schrijf ik daar ook wel een stukje over. Wat is dat dan eigenlijk, identiteit? En ja, het zijn eigenlijk allemaal rollen die je vervult in je leven. En er komt een rol van de vader of moeder komt erbij.
Ja, dat is met die balletdanseres.
In dat verhaal leg ik dat uit. Ja, en je krijgt dus eigenlijk andere rollen die belangrijk worden in je leven. En waardoor je identiteit als het ware ook wat verandert. Maar ja, de kunst is natuurlijk ook om niet helemaal te verliezen welke rollen je ook had voor het ouderschap. En om dan door te gaan naar die transitie, dat is echt. Er wordt ook wel genoemd dat de transitie naar het ouderschap de grootste verandering is die je in je leven doormaakt. Ja, dus van geen kinderen naar één kind, zeg maar, is eigenlijk de grootste verandering die je samen, dus individueel, maar ook als stel, die je doormaakt. Daar zijn we ons denk ik vaak niet voldoende bewust van.
Nee, terwijl er ook nog wat wel interessant is in deze, want je zou kunnen denken van oké, maar als je het eenmaal bent, dan kun je al die verwachtingen loslaten bij een volgend kind. Maar je beschrijft ook veel gevallen waarin toch die verwachtingen er blijven zitten of sluimeren of niet goed zijn opgelost. Dus het is niet zo dat als je een tweede kind krijgt, dan ben je die andere persoon, maar dat het allemaal op de rit is.
Een prikje, Alex. Alex is het Alex te prikken. Alex probeert gewoon een volzin te maken. Dan heeft hij al genoeg
jullie
moeite
horen
mee.
Niet wat ik, want dan zegt hij net iets slims. En dan moeten we dat alweer uitknippen. Maar ga door. Want
het is ook nog
net
met een visfiletmes.
Ja, inderdaad. Maar je wordt gewoon neergestoken hier.
Nee, maar dus die, je beschrijft dus gevallen waarin dus, wat je ook net al zei, dat er iets gebeurt na die eerste bevalling, wat heel veel invloed heeft voor een tweede eventueel. Of de wens voor een tweede.
Kijk, we hadden het zo straks ook over dat we geneigd zijn om bepaalde klachten te bagatelliseren. Wat je dan soms ook ziet als je opnieuw zwanger wordt, dat een trigger is voor herinneringen vanuit die eerste periode. Zo staat er bijvoorbeeld een verhaal in het boek van een moeder die voor de tweede keer zwanger wordt. En eigenlijk dan helemaal in paniek raakt en een abortus overweegt. Die komt dan bij mij in zorg. En als we dat gaan onderzoeken, blijkt eigenlijk dat dit kindje wel welkom is, maar dat zij zich nooit meer zo naar wil voelen als postpartum, zeg maar, na de geboorte van haar eerste kind.
Ja.
En dan kunnen we eigenlijk terugwerkend vaststellen dat ze toen een postpartum depressie heeft doorgemaakt, die gewoon niet erkend is. Dus door zo'n tweede zwangerschap kun je ook nog terugkijken dingen tegenkomen van zo'n eerste zwangerschap. Of dat een zwangerschap of een bevalling bijvoorbeeld traumatisch is geweest de eerste keer. Wat je tegenkomt als je opnieuw zwanger bent. Maar ook wat ik ook zie, en dat is niet specifiek voor de tweede, dat kan ook bij de eerste. Maar niet alleen de relaties in je gezin veranderen, maar ook de relaties met belangrijke anderen daaromheen. Dus je gaat ook anders naar de relatie met je ouders kijken. Of anders kijken naar relaties met bepaalde vrienden. Ik heb ook een keer een hele interessante behandeling gedaan bij een vrouw waarbij het geloof heel belangrijk was, die een hele andere relatie kreeg met God. Dus je kunt alle relaties bedenken. Het ouderschap heeft gewoon invloed op al die verschillende relaties. Dus ook dat transformeert, om daar maar even bij te blijven. Ja.
Ja.
Een van de eerste films die ik me kan herinneren was een film in het Filmhuis in Amsterdam. Wat toen nog in het Vondelpark, weet je wel, dat hele mooie grote gebouw.
Ja, ja.
En dat was een documentaire van iemand naar de Noordpool. Of naar de Zuidpool, dat weet ik eigenlijk niet meer.
Nou, een pool.
Nee, in ieder geval een pool. Maar dat was toch dat er, zeg maar, iemand piano bij aan het spelen was.
Ja, dat ken ik.
Ja.
Hoe oud ben je eigenlijk?
Dat was nog in de Roaring Twenties.
Ja, precies. Toen er nog geen geluid bij film was.
Ja, ja. Nou, ik neem hem direct alweer terug. Maar goed.
Daar moet je nu aan denken.
Daar moest ik ineens aan denken, want we worden gesponsord door Titina.
Titina.
Titina. Titina.
Titina. Het leuke. Titina. Het leuke.
Je weet nooit hoe ze het in Scandinavië uitspreken. Het is altijd anders dan je denkt.
Ja, maar de regisseuse heet in elk geval Kajsa Ness.
Ja, dat is zo spreken ze het.
Zo spreken we dat wel uit. Ja.
Het gaat over een hondje.
En die gaat op ontdekkingsreis.
Naar de Noordpool. En daarom moest ik ineens denken van... Hey, ik ben ooit naar een film geweest waar iemand toen nog piano bij speelde... terwijl de film bezig was.
Kunnen we een Drosten-effect doen? Want nu gaan er dan ouders voor het eerst met hun kinderen naar de film. Misschien wel. En dan is dat misschien wel Titina. En dan kunnen zij over 30 jaar zeggen... ik weet nog de eerste film waar ik was. Dat ging over een expeditie naar de Noordpool.
Wat is de eerste film waar jij bent heen gegaan?
Hector Malovus, maar Hector van...
Hector van Urbanus.
Sorry, het is echt waar.
Jij?
Ja, ik zit maar... Ik denk of Ronja de Roversdochter.
Oeh, dat is wel een goeie.
Of wat ook wel zo'n ervaring als jij had in het Omniversum op een schip. Waar ik er ook een beetje misselijk van werd. Universum heb je zo dat beeld helemaal om je heen. Hè? Dat is een soort 3D gebeuren en dat was dan op een schip.
Oh. Zie je, jij bent al zo geboren zoals je nu bent.
Hoezo?
Dat je al misselijk wordt van... nee, dat is te... Dus, wil je kind graag een goede film, eerste filmervaring... of tweede of derde of vierde filmervaring doen, geven... ga naar Titina.
Tina. En de films is sowieso een goed zomervakantie uitje. Want als het heel warm is, zit je heerlijk in de bioscoop. Nooit super druk. En als het regent, dan zit je ook goed in de bioscoop.
Zit je droog.
Als en dan heb je een uitje.
Ja.
En wat is er nou gezelliger dan dat je lekker in het donker zo... Hoor.
Heerlijk. En je komt eruit, je hebt een soort tijdreis ondergaan. Je denkt, wat is er ook weer gebeurd?
Ja, sowieso deze film is
echt... Ja, een hond te staan in Noordpool gaan.
Ja, in een luchtschip.
En een avonturenfilm. Twee ontdekkingsreizigers gaan met een hondje op pad.
Vanaf 6 jaar.
Vanaf 6 jaar, maar beste leeftijd is 8 tot 12. Soms maar ik denk dat Ali daar wel prima
soms
al heen kan.
Soms smokkelijk ook wel eens een beetje hoor. Dat ik wat jaren eronder ga zitten en toch naar binnen ga.
Kim goed.
Eronder?
Dat ze 12 moeten zijn en dat ik met een 10. Toen ze 10 waren, dat ik daar gewoon
heen ging. Ja, dat vind ik ook.
Doorstellen.
Living on the edge deze zomer.
Dat is wel leuk hoor. Maar dat is eigenlijk niet voor je. Maar ik heb wel eens die documentaire over Robert Downey Jr. en zijn vader gezien. Die werd echt... Robert Downey Jr. werd door de raarste films meegetrokken door zijn vader. Toen hij als kleuter nog was. Nou goed, het is ook niet goed met hem afgelopen.
Nee, misschien
is het
geen goed voorbeeld. Ik zag laatste foto's van Drew Barrymore die met haar moeder mee werd genomen naar alle nachtclubs toen zij nog 6 of 8 was en daar lekker aan de drugs was en roken. Nou, dat raden we niet aan.
Dat willen we niet voor onze kinderen.
Ga gewoon naar een Noorse jeugdfilm. Ja.
Dat is beter.
Titina.
Ja. Titina.
De hele zomer gewoon lekker in je arthouse.
In je arthouse. Met chips.
Of taart.
Ik ken iemand die.
Ik ken iemand die.
Oké, jongens. Mijn lievelingsdingen om te doen zijn...
Eten.
Film kijken.
Slapen.
Slapen.
Ze noemen jou ook wel Hanneke Duvet.
Hanneke Duvet. Ik ben echt in staat... Ik dacht nog, ik moet eigenlijk gewoon even zelf een mail sturen naar Emma... om te vragen of ze voor altijd onze sponsor willen zijn.
In ieder geval voor jou.
Voor mij.
Voor de rest van je leven.
Oh, want ik slaap... Ja, we hebben nu een 4 seizoenen dekbed van Emma... en het is echt... van Snurkenstein elke nacht...
Maar je hebt niet 2 lagen erop, toch? Nu 1 laagje.
Nu hebben we 1 laagje erop. Ja. 1 laag erop.
Maar je bent wel iemand van de extra laag altijd.
Ik ben wel van... Doris is meer van de cool slapen en ik ben van de warm slapen.
Maar wel 1 laag.
Maar wel 1... Nou ja, ik ben ook van de 4 seizoenen dekbedden. Dus in 2 hoezen, zodat je 2 lagen hebt.
2 dekens.
Ja, dus dat je er ook nog 's nachts 1 af kunt gooien als je wil.
Dat doe je een hoop.
Ja, ik doe wel een hoop voor mijn slaap, ja.
Maar we hebben maar meer gezien in het boek van Mirjam hoe belangrijk slaap is.
Ja, dat sowieso. Ik dacht ook, weet je, volgens mij inderdaad als iedereen gewoon slaaptherapie, dan komt het wel goed.
Je wordt gek als je niet goed slaapt gewoon. Dat is gewoon zo.
Ja, dus wat heb je op zijn minst nodig? Een goed bed en... Een goed dekbed.
Ja, je hebt randvoorwaarden nodig.
Ja,
dus goede randvoorwaarden.
Dus dit is de perfecte sponsor voor de perfecte aflevering. Ja. Want we worden namelijk gesponsord door Emma. En je kunt dus met de couponcode Emma Duvet. Dus dat moet je ook zo. Duvet.
Aan elkaar.
M-M-A-D-U-V-E-T.
E-M-M-A.
Zeg ik het weer verkeerd?
Mm-hmm. Je zei weer M-M-A. Wat wel leuk is voor Marloes Koenen, maar het gaat over slapen.
E-M-M-A.
Ja.
D-U-V-E-T.
Duvet.
Emma.
Duvet?
Duvet.
Duvet. Duvet.
En dan krijg je korting op een 4 seizoenen Emma dekbed.
En naar welke site gaan we dan?
Dan gaan we naar emma-sleep.nl.
Sleep.
Sleep.
Emma
Sleep. Emma Sleep. Ik kan er niet meer van maken.
Nee,
jongens.
Ik kan er niet meer van maken. Nee,
zeg je dat s'avonds ook wel eens? Dat je doorsport en zeg je van Snurkenstein.
Van Snurkenstein. S'nachts wel eens. Maak hem wel eens wakker. Hey, ik leer lekker te slapen. Hoe is het? Slaap je lekker? Slaap je. Dat ik zo'n vrouw ben. Hey, slaap je? Slaap je? Ja, nu niet meer. Zo.
Maar doe je dat echt?
Nee. Nee, ja. Nee.
Snurk jij? Snurk jij?
Ik denk dat je wel knort.
Knorren?
Ja.
Ja, volgens mij doe ik wel veel. Dat soort.
Denk je dat Hanneke knort?
Ja, ik lijkt me echt een knorder in een slaap.
Wat doet een knorder eigenlijk?
Omdat ik wel eens knor als ik lach. Ja. Waarom denk je dat? Ja. Huh.
En vast, je lacht vast wel eens in je dromen.
Lachen, ja. En rennen ook.
Rennen, lachen en gna zeggen.
Dus, lieve mensen, ga naar emma-sleep.nl. En ga naar zoek het 4 seizoenen dekbed. En die couponcode is E-M-A. D-U-V-E-T.
En ga heerlijk van Knorrestein.
Van Knorrestein. Terug naar de aflevering.
Ik ken niemand die. En als we even één stapje terug doen. Want jij werd klinisch psycholoog. En begon je toen meteen een eigen praktijk?
Even nadenken. Ja, ik heb in mijn opleiding als klinisch psycholoog, dan werk je gewoon. En toen heb ik eerst 2 jaar in een grote GGZ-instelling gewerkt. En daarna nog 2 jaar in een TBS-kliniek.
Ja.
Eigenlijk zag ik daar ook heel duidelijk van, jeetje, wat is het belangrijk hoe de start in je leven is, zeg maar. En ja, waar je wieg staat. En dat motiveerde me eigenlijk nog meer. Dat ik dacht, ik moet de zwangere, de moeders, aan het begin staan van dit hele verhaal, zeg maar, om daarin iets te kunnen betekenen. Dus ik heb mijn opleiding daar afgemaakt, omdat ik ook, ja, daar zie je heel veel ingewikkelde persoonlijkheidsproblematiek, mm-hmm, en hele ingewikkelde psychiatrie. En dat wilde ik ook meenemen in mijn opleiding. Maar zodra ik klaar was, heb ik inderdaad ontslag genomen en ben ik begonnen met mijn eigen praktijk. En dat heb ik eerst alleen gedaan, toen heette het nog PP Noord. Maar dat ging eigenlijk al heel goed. En ja, in je eentje kun je natuurlijk maar relatief weinig mensen helpen. En toen ben ik dat samen met een collega gaan doen. En inmiddels hebben wij 10 collega's in de praktijk. En
Het heet
Mea.
Mea's spreek ik
uit. Ja, Mea. Dat heeft niet een diepere betekenis, maar dat is meek en jager. Dus dat ben ik en mijn collega.
Want de insteek was, staat ook achter op de achterflap, dat je zei het ook net al, dat 1 op de 5 vrouwen ontwikkelt tijdens zwangerschap of de periode na ernstige psychische klachten of psychische klachten. En kun je iets zeggen over wat voor soort psychische klachten dat allemaal zijn? Dat zijn heel veel verschillende, neem ik aan.
Ja.
En daaruit vloeit ook heel veel verschillende casussen eigenlijk in het boek, die we misschien even een paar van kunnen bespreken zometeen.
Ja,
Hanneke heeft ook al een hoop aantekeningen, geloof ik, in het boek gemaakt. Maar er zijn nogal veel, er komen mensen met diverse klachten bij en zijn vooral vrouwen, toch?
Er zijn ook steeds meer mannen, maar even, het is inderdaad 1 op de 5 en het is niet allemaal ernstig, zeg maar. Hè? Nee. Dus 1 op de 5 vrouwen krijgt psychische klachten in de zwangerschap of het jonge ouderschap.
Ja.
En als je dan kijkt, je kunt er op 2 manieren naar kijken. Je kunt kijken welke diagnoses stellen we vaak. Ja, dan gaat het vooral om depressie, angst, trauma, dus posttraumatische stressstoornis heet dat dan officieel. En relatieproblemen. Dat zijn denk ik de dingen die we het meeste zien. Maar wij willen eigenlijk helemaal niet zo stoornis vanuit een stoornis denken, maar veel meer vanuit de problematiek die we tegenkomen. En dat is eigenlijk veel breder. En dat gaat over eenzaamheid, neerslachtigheid, angst, schaamte, schuld, rouw. Hè, rouw en verlies komt ook heel veel voor, ook in het boek.
Ja.
Onzekerheid, dat soort thema's. Perfectionisme zijn dingen die we heel veel zien.
Ja, En dat zijn vaak thema's die heel erg door het zwangerschap of door het beginnend moederschap heel erg worden aangewakkerd of groter worden gemaakt.
Nou, ik weet niet per se of het dan wordt aangewakkerd, maar ja, je kijkt als het ware natuurlijk in een soort van spiegel. Dus je komt gewoon heel veel dingen van jezelf tegen ja, die een grotere rol gaan spelen.
Ja, ja. En in het boek eigenlijk, dit zijn allemaal echte casus, toch? Uit je praktijk of soms heb je misschien iets samengevoegd te schrijven volgens mij.
Ja, klopt. Het zijn allemaal echte vrouwen.
Ja.
Maar ik heb soms inderdaad wel ook voor de anonimiteit soms 2 of 3 verhalen in één genomen, zeg maar. En soms ook er wel eens wat bij verzonnen, maar vooral veel weggelaten. Omdat het natuurlijk niet interessant is voor de lezer om iets te vertellen over de diagnostiek die ik gedaan heb of bepaalde andere problematiek. Dus ik heb wel echt gefocust op het ouderschap. Terwijl ja, mensen die komen, het ouderschap is een onderdeel van hun leven. Maar er speelt vaak daarnaast ook nog wel andere zaken die, ja, die voor dit boek niet van belang waren.
Ja, ja.
Maar het grappige is dat er komen wel veel dingen toch wel in. Daarom is het ook zo herkenbaar. Tenminste, ik begon erin en ik had hem eigenlijk meteen uit. Die leest echt tenminste, als ouder is het denk ik voor iedereen wel heel herkenbaar.
Ja, het leest soms een beetje ook als een soort detective of Dr. House of zo.
Hoe zit het nu?
Je probeert een ingewikkelde kwestie te diagnosticeren en analyseren en een oplossing voor te bedenken. Dat gaat altijd mooi stapsgewijs. Dus je werd ook meegenomen van, wat zou hier aan de hand zijn?
Ook omdat mensen wel met een behoorlijk harnas binnenkomen vaak. Ja. Tenminste,
dan moet je doorheen proberen te komen altijd.
Maar wat steeds bijna bij iedereen terugkomt, is inderdaad dat verwachtingspatroon wat iemand dwars zit. Of tenminste, wat bij de meeste terugkomt. En wat ik op een gegeven moment schreef ik op, gewoon de term. Ik ben bijvoorbeeld, hier heb ik zo'n zinnetje opgeschreven. Ik ben een goede moeder als Elo niet huilt.
Oh, ja.
En dat is nu uit een van de verhalen. Maar toen dacht ik, dat komt vaker voor in die verhalen. Weet je wel, ik ben een goede moeder als ik dit maar allemaal doe, dit maar allemaal afvink, dan komt alles goed. Dus dat is dat controle waar je het ook over hebt.
Ja, dat we hebben denk ik allemaal bewust of onbewust wel een beeld van wat een goede moeder behoort te zijn.
Ja. Oh ja, want je zegt in het begin van het boek ook toevallig. Ja.
Ja, maar die bestaat niet.
Ja, en de vaders, het gaat ook wel over vaders, maar in dit boek toevallig richt je je gewoon echt vooral alleen op de moeders.
Ja. Ja, ja, maar ik heb wel in mijn hoofd om misschien nog een deel 2 te schrijven over vaders.
Moet je doen. Maar goed, ga door.
Maar goed, we hebben allemaal een soort beeld in ons hoofd van de ideale moeder. En die ideale moeder bestaat niet. Dus dat is je staat meteen 3-0 achter, want dat lukt ons niet.
Had jij dat beeld ook met die briefjes die je in de tas deed, dat je dacht dat je daarmee bezig was?
Nou ja, ik weet niet of dat per se een goede moeder, maar het was wel controle. Ja. Ik wilde alles onder controle houden en dacht ook dat ik dat zelf het allerbeste kon. Ja. dus controle is zeker iets wat ik herken. En dat zien we dus ook bij heel veel moeders. Dus ook zo'n beeld, je wilt daaraan vasthouden, dat geeft ook een soort houvast. Een soort controle willen hebben is ook een soort copingstrategie. Daardoor, dat geeft de illusie van veiligheid, zeg maar. Hè? Maar als dat dan niet lukt, dan voelt dat ook vaak als falen. Mm-hmm. Veel vrouwen inderdaad ervaren dat als falen. En als je dan de zin die jij net opleest, ik moet nu ook denken aan een andere cliënt van mij. Als een kindje huilt, dan horen ze bij wijze van spreken dat huilen zegt van je doet het niet goed.
Ja.
Ik ben nu niet gelukkig en jij moet dat oplossen. Als jij dat niet kan, dan doe jij dus iets niet goed.
Ja.
Dus dat triggert vaak heel erg. Dat gevoel van falen.
Want volgens mij heeft dat ook te maken met inderdaad ik spreek denk ik ook wel vanuit mezelf nu ook wel, maar met baby's natuurlijk, als een kind wat ouder is, dan kun je gewoon vragen wat er is en dan zeggen ze ongeveer wat er, maar bij een baby denk je, ik weet nog dat Alma, mijn dochter, toen die nog niet kon praten, en dan soms huilen, schreeuwen en dan dacht ik, er is iets existentieels aan de hand, weet je. Ze is ongelukkig. En toen leerde ze praten en het eerste wat ze kon zeggen was bananen. Weet je wel, toen dacht ik, ze wil gewoon een banaan. Weet je wel, het is niet, ik ben ongelukkig, ik ben depressief, je bent een slechte moeder. Maar ik wil gewoon die banaan die ik daar zie en ik kan daar niet bij.
Ja, maar je hebt dus ook tijd nodig om elkaar te leren kennen.
Om elkaar te verstaan.
Hè? Ja. En wij denken ook vaak dat als je moeder wordt, dat je een soort moedergevoel cadeau krijgt. Hè? Een soort intuïtie, dat iedereen dat gewoon kan. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is hartstikke moeilijk en het is iets wat je mag leren. En waar we ook de tijd voor mogen nemen. En ik denk dat zoiets simpels als wat ik nu eigenlijk zeg, dat ook vaak al niet gebeurt. Wij worden moeder en vanaf dag 1 moet je het gewoon kunnen.
Ja.
En hechting, hè? Jij begon even met hechting. En dat is natuurlijk ook een hot item tegenwoordig. Hè? De eerste 1000 dagen zijn ongelooflijk belangrijk. En dat is ook zo. Maar we zijn daar met z'n allen ook zo mee bezig dat je het ook alleen maar fout kan doen.
Ja,
en dat leidt natuurlijk wel weer tot allerlei psychische klachten en allerlei onzekerheid. Terwijl wat wij vaak proberen te zeggen van het is een nieuwe relatie. Hè? Dus als je nou niet het woord hechting gebruikt, maar hey, dit is ik ga een nieuwe relatie aan met dit kindje, mijn kindje. En ik ga eens ontdekken wat voor relatie dat is. En hoe ik ben als moeder en wie dit kindje is. En hoe wij samen een mooie relatie op kunnen bouwen. En dan kan je ook wel eens een potje breken. Hè? Als jij dan niet begrijpt dat je dochter een banaan wil, dan betekent het niet meteen dat er iets gebeurt in de hechting. Zo'n relatie is ook heel veerkrachtig.
Ja, precies.
Ja, want je zegt ook in die 1000 dagen moet je ook de tijd nemen voor jezelf als nieuwe ouder.
Ja.
Ja, dus niet alleen gericht zijn op wat wil het kind.
Nee.
Nee.
Ja. Ja.
Nee, en dat is natuurlijk een moeilijke balans.
Mm-hmm.
Hè, want je wordt helemaal opgeslokt.
Je wordt ook een beetje gek.
Een beetje gek. Ik heb wel eens gelezen, ik weet niet of het waar is, maar dat als er een kindje bij komt, dan dat kost ongeveer 33 uur per week aan extra zorg. Nou, 33 uur, waar haal je die dan vandaan? Die zijn er eigenlijk niet, maar die zijn er ook weer wel, zeg maar. Hè? Het gaat ook over vermoeidheid. Hè? Je slaapt natuurlijk slecht. Je hebt tijdgebrek. Je bent onzeker. Je doet iets wat je nog, wat je moet leren. Dus die cocktail is natuurlijk ook een hele ingewikkelde.
Ja, dat is. Mm-hmm. Is ook zo. Een vriendin van mij zei, op een gegeven moment zei ook iemand toen, was Alma net geboren en ik dacht echt, ik wist echt niet wat ik moest doen de hele tijd, weet je wel? En toen zei iemand, volg je gevoel dan gewoon. En toen dacht ik, maar dan pak ik een koffertje, die gooi ik achterin en dan ga ik naar Spanje. Ja, weet je wel? Dus ik denk niet dat we dat moeten doen. Dus dat is natuurlijk ook heel...
Maar mocht je dat denken van jezelf?
Ja, ik ben altijd wel redelijk vocaal geweest over... Over die niet bestaande roze wolk. Maar ik had ook een column, dus ik kon daar dan ook over schrijven. Weet je wel, dus dat...
Ja, dus jij kon ook op een andere manier delen.
Ja, en ik merkte toen...
En deze podcast.
En deze podcast. Maar dat was pas na 7 maanden.
Ja, wat interessant is in dit geval, is dat Hanneke op een gegeven moment, de oude anekdote die wij al kennen, maar jij nog niet, is dat ze 's nachts op zoek was op haar telefoon naar een nachtnanny.
Oh ja.
En wat zei Doris toen...
Oh, ik weet het niet eens meer. Nee. Het was ook gewoon heel erg duur.
Ja. En het was ook gewoon zo dat jullie het gewoon wel samen konden oplossen op zich.
Ja.
In plaats van 's nachts te googlen op een nachtnanny.
Ja, precies. Ja, nee. Oh ja, Jezus. Ik ben het alweer helemaal vergeten wat hij toen zei.
Dat nou, volgens mij kwam het erop neer van dat hij ook gewoon 's nachts kon opstaan en een fles kon geven.
Oh,
en jij kon slapen.
Toen zijn we dat ook heel erg veel meer gaan verdelen, ja.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat jij misschien ook het idee had van, ik moet dit doen. Ik ben de moeder, ik moet hier nu een oplossing bieden voor dit huilende kind.
Ja, want dat komt ook heel erg voor in het boek. Maar ik ben degene die je de borstvoeding geeft.
Ja.
En nee, we gaan niet, we gaan geen flesvoeding geven. Nee. En op een gegeven moment dacht ik, ik weet nog dat een vriendin van mij zei, je kunt ook gewoon Nutridon kopen. En toen werd ik heel boos. En volgens mij 2 weken later gaf ik het borstvoeding op en toen... Was ik dacht, waarom ben ik niet eerder met deze borstvoeding
gestopt? Ja, maar iedereen kan dat tegen jou zeggen. Maar als je daar zelf nog niet bent, dan helpt het dus niet.
Nee, dat is echt... Maar het scheelde bij mij wel dat ik was daar best vocaal over. Dat ik bijvoorbeeld Nienke, die er niet is, die zei altijd... Die kwam bij mij op kraamvisite en toen... zij had net 3 maanden een dochter. En ik stond in de keuken koffie te zetten. En toen zei ik tegen haar, vind je het ook zo verschrikkelijk? En toen zei ze, nee helemaal. En ik was heel erg verbaasd dat zij het niet ook zo verschrikkelijk vond. Ik had echt het idee dat ik een soort geheim had ontdekt. Ik dacht, iedereen vindt dit verschrikkelijk.
Oh, maar wat dapper dat je dat wel kon vragen.
Ja, nou ja.
Want dat zie ik dus heel weinig. Ik zie dus ook heel veel vrouwen in de praktijk die die dat voor het eerst durven uitspreken, ja, tussen die veilige muren van de therapiekamer.
Ja, ja.
En dat ze vaak heel erg schrikken ook van hun eigen gedachten. Ja, of soms hebben mensen ook wel een soort van intrusies. Dat zijn, ja, gedachten die even zo flits voorbij komen. Van, nou ja, ik pak mijn koffer of ik haal mijn kind niet meer op van de crash. Of nou, dat soort gedachten.
Ja,
waar ze dan vaak heel erg veel last van hebben.
Ja, dat snap ik ook wel. Ik heb toen ook overwogen om een misdaad te plegen, zodat ik dan in de gevangenis kwam. Dat ik dan alleen, dat was geen grap, niet als grap in mijn hoofd, maar dat ik dan denk, oh, dan zit ik alleen in zo'n kamertje. Dan doet iemand 's nachts de deur dicht en dan niemand vraagt me iets.
Ja, maar zo'n droom of zo'n gedachte, daar zit natuurlijk heel erg een verlangen achter.
Ja.
Ja, en dat verlangen is natuurlijk ook rust en een klein beetje eigen ruimte.
Ja.
He, en het is ook de kunst hoe je dat kunt creëren. Want als jij dat verhaal net vertelt over die zoektocht in de nacht naar een nanny, dan gaat dus eigenlijk ook heel erg over de taakverdeling.
Ja.
En dat is ook een interessante, en dat is altijd een beetje glad ijs, maar dat ik ook altijd denk van, hoe ver zijn we eigenlijk in onze emancipatie? En bijvoorbeeld een vraag, dat zei ik geloof ik ook in dat artikel in de NRC, van, aan welke kant van het bed staat de co-sleeper?
Ja, ja, nou, dat vond ik ook een hele goeie. Want toen dacht ik, ja, die stond aan mijn kant inderdaad.
Ja, maar heb je dat bedacht? Heb je dat overlegd? Heb je dat samen over nagedacht?
Nee. En het erg was dat ik wel vaak, omdat ik het zo vreselijk vond, om het zo maar even nog te noemen, dat ik vaak, Doris herinnert zich dat niet eens meer. Ik zei dat pas nog tegen hem. Dat ik krop ik over hem heen, ging ik aan zijn kant liggen. En dan duwde ik.
Heb jij die co-sleeper aan jouw kant neergezet of heb Doris dat gedaan?
Nee, dat was inderdaad helemaal geen issue. Dat was gewoon niet eens een vraag.
Ik heb dat ding aan Mia's kant neergezet.
Ja, dat heb jij gedaan.
In overleg?
Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Maar Mia zei ook niet, waarom staat hij aan mijn kant?
Dat kan ik me niet herinneren, nee.
Nee, nee. Maar
ik zie me nog dat ding in elkaar zetten. Gewoon aan de kant.
Nou, ik heb hem ook meteen verkocht. Hij was niet eens van mij, hij was van een vriendin van mij. Ik zei, ik heb de co-sleeper verkocht. Maar goed, dat is weer een heel andere casus.
Nee, maar het is wel leuk dat je, kijk, voor vrouwen is het ook zo, hun brein verandert ook echt, zeg maar, hè, als je moeder wordt. En dat betekent eigenlijk dat bepaalde delen van je brein, nou ja, zo geprogrammeerd worden dat je heel erg gericht bent op het kind en veel minder op de buitenwereld. Dus nou, je man, maar ook je vrienden hebben eigenlijk allemaal een beetje het nakijken zo in het begin. En dat is ook in een relatie vaak best heel ingewikkeld. Want het is helemaal niet zo dat je man of je partner je niet wil helpen. Maar de meeste vrouwen trekken onder andere door die hormonen en ook je brein ook alles naar zich toe.
Ja.
En denk van, laat mij maar even. Of als een man met het kindje is en het blijft maar huilen, zeg, geef maar hier. Hij heeft gewoon dit of dat nodig. Wat maakt dat je als op een gegeven moment als man ook een soort van 5-0 achter staat. En ook denk, nou ja, ik begin er maar niet meer aan. Terwijl er heel veel onderzoek is gedaan naar dat de relaties en waarin ouders het meest gelukkig zijn, is waar die verdeling veel meer gelijkwaardig is. En dat betekent ook naar alle vrouwen, hoe moeilijk je ook vindt, dat loslaten heeft een hele belangrijke functie, ook voor het goed houden van de relatie.
Ja, ja, want ook dat vaders gelukkig worden, toch, van zorgtaken.
Ja, 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 ja. Ja, ja, en de relatie blijft gezond en daar worden je natuurlijk allebei gelukkig van.
En je beschrijft een casus van, misschien is het daarom ook wat Hanneke zegt, dat ze alles wel herkent. Het zijn vaak de extreme dingen van die iedereen herkent. Maar één casus is een vrouw die ontzettend, wat je net beschrijft, heeft. Dat ze geen oppas wil, geen kinderdagverblijf. En ook 's nachts bij elk huiltje er moet staan.
Ja.
En daardoor eigenlijk gewoon niet meer kan functioneren als moeder.
Ja, ja, ja. Aanmoederen is dat
aanmoederen. Okay. Ja, zij zegt op een gegeven moment ook, wat moet ze een lijstje maken? En dan staat er ook dat het kind zonder babyfoon. Dat vond ik ook zo herkenbaar dat ik dacht, die babyfoon, dat geluid. Daar word je op een gegeven moment ook helemaal.
Ja, mag je die ook uitzetten?
Mag je die ook?
Mag je ook vertrouwen dat je het wel hoort als dat nodig is?
Ja. Ja, dat je niet bij elke kick weer die.
Ja, nou ja, en wat in dat verhaal inderdaad ook, waarin je dan zo controlebehoeftig bent, ook alles opzoeken, de hele dag op Google of opvoedboeken of zoeken naar wat nou het allerbeste is. En dat is vaak helemaal niet helpend.
Nee, want wij hebben het hier in de podcast heel veel gehad over kinderen die uit logeren gaan of bij opa en oma zijn.
Ja,
en dan plotseling gaat alles prima. En dat wij dan twijfelden van, horen ze het nou wel of willen ze het niet horen? Of is het kind echt rustiger? Maar dat het eigenlijk niet uitmaakt, al die drie. Maar dat gaat gewoon prima.
Ja. Ja. Of, ja. Of van Ilse, die een gast die we ooit hadden. Die overigens het slimme zei ooit. Toen had ik ook net, was ik net moeder geworden. En zij zei, ach, het is een beetje als verhuizen naar Vietnam. Van tevoren kan iedereen wel aan je uitleggen hoe het zit. En je kunt wel boeken lezen. Maar je weet pas hoe het in Vietnam is als je in Vietnam zit.
Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als dat filosofische experiment. Ja. Ja.
Maar zij zei op een gegeven moment ook, dat heb ik ook altijd voor me gehouden. Dat zij zei, ja nee, het 's ochtends om 8:30 word ik wakker. En dan wordt mijn dochter wakker. En we gaan om 9:30 naar bed. Was een baby, hè? We slapen heerlijk. En toen zei ze, ja. Maar toen bleef een vriendin van mij logeren. En die zei, nee, zij slaapt niet goed. Jij slaapt goed. Ik heb haar de hele nacht horen geluid opgemaakt. En jij slaapt er gewoon in. Maar ja, goed. Ze wordt vrolijk wakker 's ochtends. Dus het zal wel goed zijn.
Ja, nou ja, dat klinkt wel een basisvertrouwen.
Ja, in de die had ook geen postpartum depressie. Nee.
Maar Hanneke, dat jij kon heel vocaal zijn over die gedachten. En vertelde je ook altijd in de podcast. Maar volgens mij heeft dat wel heel veel mensen geholpen. Veel luisteraars hebben er veel aan gehad.
Maar bij de supermarkt al. Als ik dan zei, als ik kwam ik iemand tegen, hoe vind je het? Ik zei, nou, dan stond ik dan met die baby. Ik zeg, vind er geen fuck aan.
Ja,
maar dan zeiden ze,
Maar we hadden heel veel team Hanneke in het begin. Heel veel luisteraars, die waren volgens mij, was het heel behulpzaam.
Waar we het toen niet over hebben gehad, wat dus wel nu veel in het boek staat. Wat waren jouw verwachtingen vooraf eigenlijk? Misschien ook terugkijken dat je denkt, ik had ze misschien wel en ik heb ze toen nooit zo toegelaten.
Ja, ik dacht ook van, dat doe ik er wel even bij.
Mm.
En ik had niet verwacht, achteraf, dat lees je ook wel in veel verhalen in het boek, van
Nou, je had ook een ingewikkeld traject natuurlijk om uiteindelijk zwanger te worden.
Ja, het duurde lang.
En het duurde heel lang en dat ging met horten en stoten de tijd.
En dat je dan ook heel erg gewend bent geraakt in je eigen leven. Dat je helemaal kunt indelen zoals je zelf wil.
Ja, want ik doe het er wel even bij. Betekent dat je iets vasthoudt. Ja, dat je dus blijkbaar niet kon vasthouden.
Ik was gewend om tegen Doris te zeggen. Ik ga morgen 3 weken naar Berlijn.
Ah. Maar heb je dan helemaal niet gedacht. Ja, jij dacht dat kan erbij.
Toen dacht ik, dan doe ik dat niet. Dat vind ik helemaal niet erg om dat niet te doen.
Maar dat vond je misschien dus wel erg.
Vond ik heel erg.
Ah, oké.
Okay. Ja,
en ja dat, maar dit gaat dan ook over verlies, hè?
Ja, verlies. Ja, precies. Ik herkende me heel erg in dat verhaal van die ballerina. Dat je dan ineens denkt, ja, maar ik...
Wat gebeurt in het verhaal van de ballerina?
Ja, daar gaat het ook over een bepaalde... Ja, het verhaal lijkt helemaal niet op mijn verhaal. Maar de gevoelens daarachter vond ik wel dat je... Je meet jezelf een bepaalde identiteit aan die ook wel aan werk verbonden is. Heel erg. Mm-hmm. En dan is er een kind en dan ineens is dat helemaal niet meer... Ja, ik kan het bijna niet uitleggen. Je moet eigenlijk het boek gewoon lezen.
Nou, in het verhaal van de ballerina, dat gaat echt specifiek over spijt.
Precies.
Spijtdans heet dat verhaal. En dat is een vrouw die heel bewust kiest voor een kindje. Heeft een goede relatie. En dat kindje is geboren. En ze vindt het gewoon niet leuk. En ze is heel erg zoekende daarin. Ze doet heel erg haar best. Ze vindt haar kindje ook hartstikke lief. Maar ze mist gewoon haar oude leven. En zij heeft er gewoon heel veel voor op moeten geven. Ze kan niet meer die balletdanseres zijn die ze graag wilde zijn. En ze was aan het promoveren. Dat lukte eigenlijk ook niet meer om dat af te maken. Want ze werd heel erg in beslag genomen eigenlijk door de zorg. En ze had daar heel veel last van die gevoelens van... spijt. Maar wat daarin ook gebeurde is dat ze eigenlijk ook steeds meer ging zien van maar ik mis ook ik mis dansen. Ik mis ook hoe kan ik mij uiten? Hoe kan ik dat spijt ook handen en voeten geven? En dat is eigenlijk de worsteling die ik in dat hoofdstuk beschrijf.
Ja, want spijt is wel denk ik, dat had ik ook heel erg, ja.
Is er een manier om nee, je moet het eerst weten. Maar als je het eenmaal weet om afscheid te nemen van je oude leven. Want het is plotseling weg.
Ja, en dat is een goede vraag. Dat is, als we natuurlijk gaan trouwen, dan ga je nog een keer flink op stap. En dan heb je zo'n vrijgezellenfeest. En dan denk je heel bewust van, mijn vrijgezellenleven is over. En ik ga nu trouwen.
Je kunt nog altijd scheiden. Bij een kind kun je eigenlijk niet zeggen... Ja,
maar terwijl als we een kind krijgen, dan gaan we juist vieren... gaan we de andere kant op, hè? Dan gaan we een babyshower doen. Dus dan gaan we ons al verheugen op wat gaat komen. Maar we kijken niet achterom naar wat je wat je achterlaat.
Ja. Nee, de kraamvisite zegt ook niet. Hè? Jammer voor je, je oude leven is voorbij. Nee.
Je kunt nooit meer naar Berlijn de dag op het moment dat je dat beslist.
Ja. Nee, en dat is weer ook... de kraamvisite vraagt dat niet, omdat ze dat ook niet zo goed kunnen horen. Zij willen graag met jou vieren hoe geweldig het is dat je nu ouder bent geworden. Terwijl het ook helemaal niet gek is om stil te staan bij wat je ook verliest. En kijk, als je beseft wat je verliest, kun je ook gaan nadenken. Maar wat daarvan wil ik graag behouden? Waar wil ik ook mijn best voor doen? En als jij zegt van die 3 weken naar Berlijn, die zijn echt ongelooflijk belangrijk voor mij. Dan gaat het er ook over van hoe richt ik dan mijn leven in? Zodat dat misschien mogelijk is. Of kan ik dat in stukjes hakken? Of hoe kan ik dat doen?
Dit is precies hoe dat is gegaan, ja. Dat Doris op een gegeven moment zei, maar dan moet je dat regelen, zei hij. Toen dacht ik, oké. Dus toen...
Zet ze een weekend in Friesland.
Ja, maar toen ging ik ook nog... Toen Alma echt nog een baby was, ging ik ook nog wel eens 2 weken weg. Ja. Dat doe ik nou niet meer, maar toen...
Nou ja, weet je, en ik vind ook wel... Kijk, spijt... In het artikel in de NRC stond ook een kop boven.
Dat is maar één verhaal eigenlijk.
Ja, en dat ging over. En daar stond ook spijtmoeders boven. En ik geloof Bol van Ervendoorns gaat daar nu een programma over maken ook. Nou, allemaal prima. Maar ik vind de term spijtmoeders heel naar.
Ja.
En ook helemaal niet de lading dekken. Want ik denk, spijt is een emotie. En moeders zijn mensen. En ja, die kunnen alle emoties voelen. Dus ook spijt.
Ja.
En wat ik meteen ook heel interessant vind, is spijt voor altijd. Mm-hmm. Kun je het ook een bepaalde fase gewoon niet leuk vinden? Ja, is dat dan spijt? Hè? Ja, dus...
Terwijl het veel meer rauw is, wat je vaker beschrijft.
Ja, ik denk dat het heel erg rauw is. Ja. En er zijn natuurlijk... Er is wel een handjevol moeders die echt denken van... Als ik dit over had kunnen doen, had ik het misschien niet zo gedaan. Maar die kunnen dat ook niet meer zo denken. Want het gaat niet meer over iemand. Het gaat over hun kind, waar ze vaak wel heel veel van houden. Hè, dus dat is een ontzettend grote worsteling. Waar toch ook vaak heel negatief over gesproken wordt. En die moeders worstelen zelf al hard genoeg.
Ja.
En ik denk dat spijt een emotie is wat ook fluctueert, zeg maar. Wat komt en wat gaat. En... wat ook afhankelijk is natuurlijk van de context.
Ja.
Ja.
Ik bedenk me nu dat we misschien wel zoveel over onze studententijd hebben. Dat is ook gewoon rouw.
Dat is ook rouw.
Dat is gewoon onze rouw.
Maar dat is natuurlijk wel een heel erg overkoepelend thema in heel veel verhalen. Dat heel veel verlies zie je ook niet. Hè? Er staat ook een verhaal in over een moeder die haar kindje verliest. Dat is hoe we rouw kennen en vaak rouw labelen. Maar rouw is ook... als jij zwanger bent en je krijgt heel veel bekkenklachten, verlies van gezondheid. Of als jij bent bevallen en het is niet gegaan zoals je had gehoopt, verlies van je onbevangenheid. Of verlies van vertrouwen. Verlies van je partnerrelatie zoals die was voor die tijd. Je kunt natuurlijk heel veel dingen verliezen die niet zo meteen zichtbaar zijn.
Ja. Ja, dat is echt super. Heb je echt super goed beschreven allemaal. Met die
ik vond dat wat jij net oplas van die mevrouw die. Ik ben even de naam vergeten.
Als maar, Elo niet huilt, dan ben ik een goede moeder. Die.
Ja, oh. Ja, een snel verhaal was dat.
Ja.
Waarin het verlies van onbevangenheid was volgens mij helemaal. Waardoor ze eigenlijk. Nee, dat beschrijf je in het begin. Zij was heel onbevangen, maar komt bij jou en. Is geen schijn meer eigenlijk van de persoon die ze daarvoor was, voordat ze moeder werd.
Ik moet altijd even denken, want ik heb natuurlijk allemaal andere namen gegeven.
Ja. Zij slaapt met haar hoofd verkeerd om mijn bed. Zij kijkt elke nacht naar de deur van de kinderkamer. En slaapt niet omdat ze vindt dat ze op het moment dat het eerste kikje wordt gegeven, eigenlijk er direct voor haar kind moet zijn. Want als het kind huilt, heeft zij gefaald als moeder. Ja. Dat is haar emotie.
Ja, en daar zit een heel verdrietig verhaal achter.
Ontzettend verdrietig verhaal zit achter. Wat jij op een gegeven moment in een bijzin ergens hoort en pas later bedenkt van, oh, wacht eens even.
Ja.
Dat
ja.
iemand toen tussen neus en lippen door vertelde aan mij, daar zit de pijn. Dat ze misbruikt is vroeger.
Ja, deze vrouw is inderdaad vroeger misbruikt. En dat is nooit een issue geweest in haar leven. Het was natuurlijk heel verschrikkelijk, maar dat had zij in haar beleving verwerkt. Tot op het moment dat ze een meisje kreeg, een dochter had. En ineens heel erg voelde ook van, kan ik haar beschermen voor alles wat er in de wereld kan gebeuren? Kan ik haar beschermen dat zij dit nooit mee gaat maken? En toen kwam ze eigenlijk dus heel erg bij haar eigen verleden uit. En dat moesten we dus ook behandelen om in het nu ook te gaan leren van hoe kan ik op een andere manier omgaan met de zorg voor mijn dochter? Hoe kan ik dat vertrouwen herstellen? En ja, dit gaat dan over traumabehandeling.
Ja. Ja, nou, ik vond het ook wel mooi hoe je beschreef want, en hoe jij dan ook te werk gaat. Want jij zit ook als een soort, later nog na die gesprekken, als een soort detective na te denken. Wat is hier eigenlijk gebeurd? En wat heeft iemand mij verteld en waar moet ik me op richten?
Ja.
Nou
ja,
dat is soms wat anders misschien dan wat mensen aan je vragen.
Ja, nou, in dit verhaal was ook heel erg, zij, zoals zij ook zelf keek naar dat misbruik, was het inderdaad, vertelde ze me dat ook in een soort van bijzinnetje.
Ja, en toen gebeurde dit en toen gebeurde
en
dat.
In de, in, dan is het natuurlijk altijd in de waan van zo'n gesprek. Wat wij als psychologen denk ik heel veel doen, is vertragen. Dus als jij me dit zo zou vertellen, dan kun je daar ook zo overheen praten. Want dat is wat zij haar hele leven al deed. Maar door echt stil te gaan staan, en soms in het gesprek zelf, maar in dit geval ook, moest ik daar zelf ook even over nadenken. Mm-hmm. En daar dan op terugkomen. En denk van, hé, maar volgens mij is dat iets heel belangrijks. Laten we dat eens onderzoeken. Ja. Wij weten het ook niet altijd allemaal. Maar juist door het tempo te vertragen, stil te gaan staan, vragen te stellen, ontdekten we dat de angel was. Ja.
Maar ik vond het mooi opgeschreven dat ook als lezer je dan bedenkt, ook daarom keek ze elke minuut van de nacht naar die kinderkamer, zodat haar kindje maar niks zou overkomen, zoals bij haar was gebeurd.
Ja.
Het zit dan toch dat zit dan in je systeemgebouw. En dat komt naar boven zodra je...
Het wordt bewapenen, volgens mij komt er veel voor in dit stuk.
Ja.
Dus die heeft zo echt een...
Schild, hè, wapens.
Ja, die heeft zich helemaal bewapend tegen wat haar is overkomen. En ik gebruik net het woord aanwakkeren, volgens mij, van dingen die je eerder dan misschien spelen in je leven, die dan op dit moment gewoon een fractie 100 erger worden, zeg maar. Omdat je anders gaat kijken naar de wereld nu je kind hebt natuurlijk. Ja. En je probeert voor het kind het allemaal goed te doen. Wat bij haar dus gebeurde, dus iets wat te lag, werd 100 keer groter voor haar.
Ja. Ja, en dat is...
En heb je weer kunnen oplossen door therapie?
Ja, zeker.
Ja.
Ja, en het gaat nu heel goed met haar. En zij vertelde mij toen ook, vond ik zo'n mooi verhaal, want zij was dus heel angstig voor haar dochter, maar ook heel angstig in het leven, zeg maar. Dat zij op het moment, vertelde ze me, toen stond ze op een... ging ze zwemmen. En dat was voor haar ook exposure, dat ze zo zichtbaar voor iedereen... En zag ze een jongen van de duikplank springen. En dacht ze, weet je wat, ik ga dat ook doen. Dus die ging op de duikplank staan. En gewoon, ze zei, in mijn badpak. En ik dacht, ik doe het gewoon. Sprong ze van die duikplank. En dat vind ik altijd zo'n mooi verhaal. Dus ik van, soms moet je het ook gewoon aangaan. Hoe spannend het ook is. En gaat nu heel goed met haar.
Oh, wat fijn.
Ja. Want wat ik ook wel in het boek lees. Je ziet veel van de mensen rond een kraamperiode. Of een zwangerschap. En meestal stopt het na een tijd. Maar je bent ook wel heel nieuwsgierig wat het daarna eigenlijk nog gebeurt.
Ja, zeker.
Heb ik ook opgeschreven. Want dat vond ik trouwens ook nog super interessant. Dat hoofdstuk over miskraam. Dat 30% ontwikkelt trauma-gerelateerde klachten na een miskraam. Ja. Dat is echt veel.
Ja, ja.
Terwijl vaak inderdaad die basishouding van veel mensen is het. Dat hoort erbij en het gebeurt gewoon. En,
trauma-gerelateerde klachten is geen trauma, hè?
Nee, precies. Maar
het is
wel...
geen PTSS. Dat is namelijk wel een heel belangrijk onderscheid. Ja, mensen noemen trauma, nemen een heel makkelijk trauma in de mond. Dus het was een traumatische ervaring. Maar betekent niet meteen dat je ook een stoornis, hè, dus een PTSS ontwikkelt. Dus trauma-gerelateerde klachten zijn dat je heel veel piekert, dat je angstig bent, dat je bepaalde zaken vermijdt, dat je heel prikkelbaar bent, dat soort zaken.
Ja.
Ja. Ja.
En dat eindigt dat verhaal met het verhaal van Esther in het boek. En zij zegt dan, maar dit verhaal stopt na 25 weken zwangerschap, maar de lezer weet ook niet hoe het afloopt, omdat jij het hebt over je boek.
Ja.
Weet je hoe dat is afgelopen? Dus vroeg me dat af.
Ja, zeker. Zij is bevallen van een gezonde zoon. En het gaat hartstikke goed met haar. En ik heb nog wel eens foto's gekregen. En dat is altijd heel lastig als psycholoog. Want wij gaan, als een behandeling is afgesloten, ga je niet zelf actief.
Nee.
Want dat wil ik. Dat is niet helpend voor mijn cliënt. Hè? Dat is iets van mij.
Ja.
Maar het is altijd wel heel leuk als mensen dan nog eens even wat laten horen.
Ja, dat je weet hoe het is gegaan.
Maar sommige verhalen weet ik dus ook echt niet hoe het af is gelopen. Er staat ook een verhaal in over mensen die prenatale diagnostiek doen.
Ja.
Dat weet ik dus ook niet.
Hoe dat is verder.
Nee.
Jeetje.
Nee. God. Nee. Ja, en kijk, die nieuwsgierigheid hoort denk ik ook heel erg bij psycholoog zijn. Mm-hmm. Wij zeggen, ik vind dat een mooie synoniem, zeg maar, van... Ja, wij mogen een tijdje een soort eerste rang in iemands hoofd zitten. Mm-hmm. Hè, en kijken hoe iemand denkt. Hè, dat vond ik destijds in die TBS-kliniek ook ontzettend interessant. Van, ja. Hey, hoe denkt zo iemand? Hoe kijkt zo iemand? Ja, en dat mogen wij. Wij mogen een tijdje. Hè, mensen hebben het lef om bij ons te komen en hun eerlijke verhaal te vertellen. En ja, ik zit even eerste rang. Ja. Maar het houdt ook weer op. En mijn nieuwsgierigheid misschien niet.
Nee, uiteraard.
Ja.
Maar het is wel goed wat je zei nog over die miskraam. Van wat vaker in het boek terugkomt. Stap er niet te makkelijk overheen. Want ik heb sprak laatst nog een vriend van mij. Waarbij het ook was gebeurd met in zijn relatie. En niet best snel daarna ging het ook niet goed in die relatie. En we zeiden met twee vrienden ook tegen hem van... Ja, maar dat is toch ook logisch van... Het is voor je partner zo heftig. Het gaat niet makkelijk zomaar.
Nee, het is niet...
Je oude leventje weer terug.
Het is geen fiets.
Nee.
Ja.
Ja. Nee, maar ook dat gaat heel erg over verwachtingen. Hè? Want ja. Ook deze vrouw in het boek, die zei van... Ja, miskraam. Ik dacht altijd, nou, shit happens, zeg
ja,
maar.
Ja, iedereen heeft dat wel eens een keer. Ja, precies.
Ja, nou ja, ja. Dat is blijkbaar niet goed aangelegd. Of je hebt daar een soort idee over. En dan moeten we het dus opnieuw proberen. Hè? Dat is dan een soort idee wat ze hebben. Maar als je het dan werkelijk zelf meemaakt, is dat natuurlijk heel anders. Mm-hmm. Want je verliest niet alleen maar die zwangerschap. Je verliest ook een droom. Hè? Want jij bent niet... ook misschien ben je 5 of 6 weken zwanger, maar jij bent al daar, zeg maar. Hè? Jij hebt al bedacht hoe dat eruit gaat zien, hoe jullie gezin of hoe de relatie verandert met een kindje erbij.
Ja, ja, vanaf die eerste test al begint het, hè?
Ja, 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 ja.
En dan inderdaad, dan, als je weer zwanger bent, ben je niet meer zo onbevangen. Mm-hmm. Dat ben je dan kwijt.
Ja, ja, ja. En daarnaast is dat natuurlijk ook voor iedereen verschillend. Want er zijn ook vrouwen die miskraam meemaken, die dat niet zo ervaren. Nee. En die echt zeggen van, je merkt het ook vaak in de taal. Van, het vruchtje is afgestoten. Daarin hoor je al dat die mensen er anders naar kijken dan, ik ben mijn kindje verloren.
Mm-hmm.
Hè? Dus soms is het ook heel talig.
Ja.
Ja.
Ja. En sommige mensen zitten gewoon op een roze wolk. Maar goed.
Ook.
Ja.
Zeker. En laten we dat vooral niet vergeten. Een grote groep. Hè? Maar de roze wolk is misschien niet zo elegant uitgedrukt. Want je kunt ontzettend gelukkig zijn. Maar er zijn natuurlijk altijd ook worstelingen. Ja. En wat ik ook belangrijk vind. Het is helemaal niet de bedoeling dat iedereen naar de psycholoog gaat.
Nee.
Absoluut niet. Dat er, hè? Maar wel dat als je worstelt, deel het gewoon. En het liefst met lieve mensen om je heen. En als dat echt niet anders kan, zoek dan hulp, zeg maar. Maar vooral ook in die volgorde.
Ja, precies. Want het is oké. Okay, want er zijn zat mensen die dezelfde soort worsteling hebben.
Ja. Ja. En het begint er vooral mee dat je het... En dat beschrijf jij mooi, hè, hoe jij er ook over praatte vroeger. Het begint ermee dat je het zelf erkent. Dat je dus zelf mag denken, ik vind dit moeilijk. Of ik vind dit niet zo leuk. Of ik ben misschien een beetje angstig. Of daar begint het. Want als je het zelf niet ziet, kun je het ook niet delen.
Ja. Nee.
Ga er ook als omgeving niet vanuit dat iemand op die roze wolk zit. Nee. Kan natuurlijk best, maar hoeft helemaal niet.
Ja, dus geef ook de ruimte dat mensen mogen vertellen wat ze willen vertellen. En niet wat jij verwacht of wat jij wil horen.
Mm-hmm. Ja.
Hier, hier.
Yes.
Top eind.
Zeker.
Of willen jullie nog iets zeggen?
Nee.
Wil jij nog iets zeggen?
Nee, denk ik. Ik vond het een leuk gesprek.
Kunnen we gaan lunchen?
Ik heb honger, ja.
Hey, Mirjam, super, super bedankt. En ik zie echt uit, en ik denk de heren hier aan tafel ook, naar deel 2.
Ja.
De vaders,
ja. Ja, nou, dan laatste vraag dan nog even. Wat wil ik eigenlijk nog wel weten met die vaders dan?
Ja, ik wilde ook nog wel wat over vertellen.
Kun je iets vertellen over wat het verschil... Ja, dan moeten we het even ergens inplakken misschien.
Ja, die kan wel voor vlak voordat ik zeg... was een top eind.
Ja, precies. Kun je tot slot nog even iets zeggen over de vaders?
Ja.
Want er komen wel vaders bij je.
Ja, steeds meer ook.
Ja.
En daar zien we wel een verandering in. Wat we wel vaak zien is dat de vrouw zich vaak aanmeldt. En dan komt de man. Wij proberen eigenlijk altijd wel de man een keer uit te nodigen sowieso. Omdat het natuurlijk gaat over een systeem.
Ja.
En dan zien we steeds vaker dat de man ook zegt, ja, maar ik heb eigenlijk ook wel wat nodig. Dus de groep mannen in onze praktijk wordt wel steeds groter. En ja, er is ook steeds meer bewustwording. Want we hebben het over de transitie, maar die is voor de man natuurlijk net zo groot.
Ja.
Maar wat wel een groot verschil is, is hoe ze de transitie doormaken. En vooral ook welke copingstrategieën mannen hanteren als je het naast vrouwen legt. Hè, als je bijvoorbeeld naar somberheid of angst kijkt, we zien vaak dat mannen heel hard gaan werken. Of prikkelbaarheid wordt vaak een beetje, ja, het klinkt wat negatief, maar wat meer agressief. Hè? Dus ze worden wat bozer. En ik wil niet alle mannen over één kam scheren, hè? Maar dat is wel nee, wat we meer herkenbaar. Zien. Ja, of zich verliezen in meer alcohol drinken of drugsgebruik. Of heel hard gaan rijden op de snelweg, zeg maar. Of, en dan herkennen we het vaak niet als somberheid of angst. Dus we moeten ook wel iets anders kijken.
Maar dat is wel somberheid en angst vaak.
Ja, ja, ja.
En ja, want ik vroeg me af, zijn dan... Want bij vrouwen ook over eenzaamheid dan en zo. En rouw en verlies. Maar zijn dat dezelfde thema's die terugkomen? Of gaat het, zijn het...
Nee, ik denk wel dat het dezelfde thema's zijn. Alleen mannen uiten zich anders. En ik heb wel eens cijfers gelezen dat 80% van de mannen... zijn klachten niet vertelt, dus niet deelt. Voor een deel ook, vaak zie je dat vrouwen toch wat eerder vertellen dat ze zich niet goed voelen. En wat je dan vaak ook ziet bij mannen, die willen hun vrouw niet belasten. Die heeft het al moeilijk genoeg bijvoorbeeld. Vaak gehoord ook, ja, de vuile was niet buiten hangen. Vrouwen vinden het al moeilijk om erover te praten, maar... Ik denk mannen, maar dat kunnen jullie misschien beter zeggen. Ik denk mannen misschien nog wel lastiger.
Ja, want ik denk wel dat ja. Afscheid nemen van je oude leven, dat zie ik bij heel veel nieuwe vaders. Maar die zeggen dat nooit zo. Dat wordt altijd geëxternaliseerd en gewezen op iets of iemand anders. Vaak nog wel ook zelfs op de partner van ja, ik mag dit niet meer. Of er wordt naar een ander gewezen, terwijl ze naar zichzelf wijzen. Oh, die mag niks meer van zijn vrouw.
Ja, dus het voelt soms beperkend.
Ja.
Maar volgens mij wordt sowieso bij mannen het erg... Want ik weet nog dat een vriend van mij ook vertelde hoe heftig die de bevalling vond. En dat ik en de pastinaak die daarbij zaten allebei zo... vond je het erg?
Dat zeg ik ook altijd.
Ja, maar nu denk ik
dat... Ik heb
denk
24 uur op het stoel zonder leuning gezeten, zonder eten. Ik vond het vreselijk. Ja,
maar dat ligt denk ik... Ik bedoel, we maken daar nu een grapje over en natuurlijk... Hè? Maar dat is wel...
zie ik word weer gewoond, ja.
Maar zodra een man dus inderdaad zoiets wil uiten... Wordt het vaak al meteen weggezet als zeuren en klagen.
Nou, sowieso onder vrienden...
Het slaat natuurlijk nergens op. Want jullie mogen ook jullie gevoelens en jullie...
Nee, ja, zeker onder vrienden wordt daar ook niet... Er wordt daar niet zo over gepraat, nee.
Nee.
Dat wordt altijd op een andere manier, ja.
Tom de Lauw probeerde gewoon een slaafvinkje te eten. Dat werd hem ook onmogelijk gemaakt.
Nou ja, kijk, jij zegt van ze mogen niet zeuren, hè?
Nee,
maar
precies.
Mannen ontwikkelen ook trauma-gerelateerde klachten. En zo'n bevalling, je maakt allebei wat anders mee. Hè? Jij zat 24 uur op een stoeltje zonder leuning. Dat is jouw verhaal misschien, hè?
Zeker mijn verhaal. Het was vreselijk.
Nee, maar ik maak er een grapje van. Maar jouw vrouw heeft een heel ander verhaal. Maar,
die zat aan de drugs, die was heerlijk aan het trippen.
Maar trauma is niet wat wij als bedenken wat naar is. Dat is hoe je het zelf hebt ervaren. Ja. En dat is wel heel belangrijk.
Ja.
Want ook sommige mensen die bijvoorbeeld heel snel zijn bevallen, kunnen een trauma ontwikkelen. Terwijl dan de omgeving zegt, joh, maar mazzelaar, hè? Wat ging dat goed?
Ja.
En voor vaders, zij hebben ook hun verhaal. En het is wel heel belangrijk dat we daar ook naar luisteren. En vooral ook dat we ze uitnodigen.
Mm-hmm. Ja.
Hè, want ze praten misschien, en ik kijk jullie aan, toch iets minder uit zichzelf.
Ja, en het wordt een dynamiek, denk ik, in je relatie ook. Misschien dat weet ik niet of het voor iedereen zo is, maar waar een man dingen gaat doen en gaat veranderen, zodat het allemaal weer goed terecht komt.
Mm-hmm.
In plaats van er gewoon maar over te praten en zeggen van waarom gaat het zo?
Ja, maar wat we vaak in relaties zien, is dat je dan... kijk, de hamvraag in relaties vanuit de EFT, dus een bepaalde therapievorm, is eigenlijk are you there for me? Ben je er voor mij?
Mm-hmm.
En wat we heel vaak zien in relaties, dat dan vaak in dit geval de vrouw een soort aanklampen wordt. Hè, dus een probleem agendeert, de zeurkous is, zeg maar. En de man gaat vermijden, die gaat daarbij weg. Weet je, dan denk ik, en dan krijg je een hele ingewikkelde dynamiek. En dat hoor ik je een klein beetje zeggen, zo van ik mag ook niks meer. Ja. Of, hè. Dan kom je samen ook in een hele ingewikkelde dynamiek terecht, waar het wel over moet gaan. Want je hebt allebei pijn. Jij bent ook stikhard je best aan het doen om te zorgen dat, dat je voldoet, als het ware. En dat wordt dan niet gezien.
Ja, en wat ik nog veel zie is dat dan mannen, misschien doe ik het zelf wel, dat ik dan denk bij andere mannen, oh ja, jij peert hem lekker de hele tijd. Misschien ben je een beetje uit jaloezie. Maar wat jij nu zegt is, je zou ook in zo'n geval kunnen zeggen, in plaats van iemand te veroordelen op de achtergrond, kunnen zeggen van, hey, wat is er aan de hand bij jullie? Of mocht je daar iets van willen zeggen tegen een ander?
Ja, zeker. Zeker. Dus ik zou daar graag een boek over willen schrijven. En ook weer vanuit mijn nieuwsgierigheid. Ja. En jij begon ook met de vraag, wat is er anders? En dat kun je natuurlijk ook het beste aan de vader zelf vragen.
Ja.
Dus,
Het volgt. Nou, ik teken benieuwd. Vast in.
Ja, ja, toch?
Zeker.
En dan moet je maar weer komen vertellen.
Graag.
Ja. Dus, en als je Alex als casus nodig hebt, dan is dat denk ik wel goed ook voor Alex.
Of als jij mag vertellen over je stoeltje.
Precies, jouw stoeltje.
Nee, flauw.
Want bij een vorige podcast zat je bijna in de nekklem door je verhaal over je stoeltje.
Het is wel waar, ja.
Het was een kooivechter die ook bevallen was.
Een vrouw. Schoenen, ja. Ja, die wilde me aanvallen.
Kom. Dankjewel, we gaan lunchen met cornichons.
Oh, de borrelplank, hè?
Ja, ik ga hem even maken.
Ik hoop dat we niet weer geprikt worden.
Nog één keer, plug even het boek, Hanneke.
Sowieso, gewoon kopen en twee kopen, eentje weggeven.
Ja.
Want door toeval heb ik dat nu al gedaan. De verwachting voorbij van Mirjam Meek, uitgekomen bij Thomas Rapp. Topboek. Ja, hier. Jullie kunnen het zien. Mijn exemplaar ziet er ook ontzettend gelezen uit. Ik heb zelfs echt was staan vouwen terwijl ik het boek zo vast had. Gewoon omdat ik niet kon wegleggen.
En bij de karateles.
Ja, precies. Toen was ik er ook al in bezig. Dus koop dat boek.
Koop het boek. Dankjewel.
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 Ik durf niet op stop te drukken. Ik ga op stop drukken. We hebben de laatste tijd echt iets van 10 nieuwe vrienden van de show per week. Ik ben daar heel content
mee. Niet uit Tiel.
Nee, nou ja, maar ook wel uit Tiel. Mensen uit Tiel die toch een beetje angstig gaan luisteren, maar...
We hadden een heel aardig berichtje van iemand uit Tiel.
Ja.
Ja, maar dat staat op Vriend van de Show?
Het gaat veel over Tiel op Vriend van de Show.
Nou, kom maar Vriend van de Show.
We kregen wel grotendeels gelijk over Tiel. Ook van mensen uit Tiel is wel opvallend.
Klopt. Iemand die zei, Tiel is heel leuk. Het is niet zo heel leuk, maar ik heb wel goede vrienden. En zodra het kan, ga ik verhuizen.
Ja, dat vond ik mooi.
Maar goed, dit was hem weer. We hebben altijd moeite met afscheid nemen. Doei!
Doeg!